nemen een korte pauze van de Romeinenbrief. Aangezien de Heere Jew zo rijkelijk heeft gezegend met de brief en hij zo diep in zit, dus zal Jew die brief weer oppakken als hij terug is. En we gaan de komende weken minimaal 3, max 4, de brief van Judas behandelen. Dus het is een korte brief, het zijn maar 25 versen, maar het is wel een zeer gezegende brief. Die net als de rest van de schrift heel toepasselijk is voor ons vandaag de dag. Salomo die schreef in 1 Prediker 9 het volgende. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Nou ja, we kennen deze vers wel. De strijd die een christelijke of een gelovig in God 2000, 3000, 1000 of 4000 jaar geleden had, die hebben wij vandaag de dag ook. Zoals Salomo ook schreef, er is niks nieuws onder de zon. Dat geldt uiteraard voor alles wat wij in het woord lezen. Alle aansporingen, alle waarschuwingen. Alle bemoedigingen zijn net zo relevant voor de oorspronkelijke ontvanger van deze brief als voor ons vandaag de dag. Vooral wij die in deze eindtijd leven, een eindtijd die al 2000 jaar gaande is en die door zal gaan totdat onze Heere terugkomt, dienen acht te slaan op wat het woord ons zegt. Ons waarschuwt en oproept om te doen. En uiteraard alle bemoedigingen en vreugde en troost die we ook uit het woord vinden. Judas is zo'n brief die ondanks het feit dat het heel kort is, ons hele belangrijke en gewichtige waarschuwingen geeft. Maar los van die waarschuwingen is de brief ook een grote bemoediging voor de christenen. Dat ondanks de strijd die we voeren, wij behoren tot hem die bij macht is ons te bewaren. Ik stel voor dat we eerst de hele brief lezen. Zoals ik zei, het zijn maar 25 versen. Daarna bidden en vervolgens naar een korte introductie van de brief. Zullen we vandaag de eerste 2 versen van deze brief behandelen. Dus laten we de brief lezen. Bladen met mij mee naar Judas. Ik lees vanaf vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit orde al lang van tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet het eens en voorgoed dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twisten en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want zij zijn de weg van Keïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biljan gestoord en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij hun liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren, voor wie de diepte duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorgezegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijden sporters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn er die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwig leven. En ontfermt u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en rukken uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem, nu die bij machte is u voor te struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de allinwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor deze geweldige brief, Heer. Ik dank u voor het feit dat, ondanks het zo kort is, Heer, dat het zo gezegend is, Heer. En Heer, we zien bemoediging, omdat wij weten dat wij door u bewaard worden, Heer. En dat u bij machte bent om dat ook te doen. We zien ook waarschuwingen, Heer, die wij gewichtig naar moeten letten, Heer. En waar we acht op moeten slaan, Heer. Ik dank u voor deze brief, Heer. Ik dank u dat u ons door deze brief de komende weken heen zult brengen, Heer. En ik bid ook dat het een zegen mag zijn voor iedereen hier, Heer. Helpt u mij ook om uw brief op zo'n manier te onderwijzen dat het ons opbouwt, Heer. En ons waakzaam maakt voor de gevaren die wij binnen de kerk hebben, maar ook buiten de kerk, Heer. Ik dank u nogmaals en ik bid al deze dingen in Christus naam. Amen. Dus, we hebben het gezien, hè? Ik zei het al, het is een hele korte brief, 25 versen. Daarom ook mijn aansporing de komende weken en de komende tijden om de brief een paar keer te lezen. Het is echt een zegen als wij dit samen als gemeente, als we hierdoor samen kunnen gaan. Het duurt maar een paar minuten. Dus mijn aansporing is om deze brief dus, als het kan, de komende tijd vaak ook te lezen. Maar ondanks de kortheid van de brief zijn er een paar versen die uitdaging met zich meebrengen. Denk aan de verwijzing naar Michael de aartsengel, die we net gelezen hebben. Michael de aartsengel, toen hij met de duivel reed te twisten over het lichaam van Mozes. Of de verwijzing naar Henoch. Daar moeten we iets mee. Ik zal daar niet in detail zijn, want dat is ook niet de insteek van deze serie. Maar we zullen wel bij stilstaan. Ook hebben we te maken met verschillen in vertalingen. Ondanks de korte inhoud zijn er in de Griekse manuscripten die we hebben toch de nodige variaties en de nodige verschillen. Sommige klein, andere wat groter. Zoals we zullen zien zijn het geen verschillen die de fundamentele leer van ons geloof in twijfel trekken. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is dit te weten en al te benoemen. Daarnaast hebben we ook te maken met onze Nederlandse vertaling, de HSV, die op een aantal punten afwijkt van de meeste Engelse vertalingen, maar ook wat mij betreft de Italiaanse vertaling. Dit alles zullen we in de komende weken samen doornemen. En vanochtend gaan we daar een start in maken. Maar laten we eerst een korte introductie doen. De brief is, naar de inschatting van de meeste theologen in de jaren 50 en 60 van de eerste eeuw, geschreven. Als we kijken naar de inhoud, en zoals we net ook hebben gelezen, lijkt het gericht te zijn aan christenen met een Joodse achtergrond. Judas richt zich niet tot een specifieke gemeente of een specifieke locatie of een persoon, zoals in veel andere brieven, maar schrijft aan de geroepenen. Dat wil zeggen, iedere christen die wedergeboren is en in Jezus gelooft. En hoewel de brief, zoals de hele schrift, voor ieder christen van toepassing is, vermoeden we dat deze brief in eerste instantie gericht was aan joods-christelijke lezers uit de eerste eeuw. Judas gebruikt, net zoals de schrijver van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, veel verwijzingen naar het Oude Testament. Hij legt niet veel uit en verwacht dat de lezer de verwijzingen begrijpt. Zo zegt hij, zoals we net gelezen hebben in vers 5, maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed dat de Heere, en dan gaat verder. Dus Judas verwacht dat de dingen die hij schrijft bij de lezers bekend zijn. Hij verwijst ook naar de aartsengel Michael, die met de duivel reden twistte. En zo verwijst hij ook naar Henoch, die profeteerde over de tienduizenden heiligen die met de Heere terug zou komen in de eindtijd. Zoals we weten staan deze dingen niet in onze Bijbel. En ook niet in de Bijbel die, zeg maar in het Oude Testament, die bekend stond in de eerste eeuw toen de Heere levend was. Deze verwijzingen. Dit zijn verwijzingen naar boeken uit de Joodse traditie, zoals het boek Henoch of het Testament van Mozes. Boeken die niet in de kanon van de Bijbel horen. Deze geschriften zijn in de tijden van de Tweede Tempel geschreven, zo'n 500 voor Christus tot na de verwoesting van de Tempel in 70 na Christus. Dit waren dus verwijzingen naar boeken uit de Joodse traditie die voor een Joods publiek heel bekend waren, maar niet voor een heidens publiek. Judas verwacht dat de lezers vertrouwd zijn met Mozes, met de uittocht uit Egypte, met de gevallen engelen, met Sodom en Gomorra, met Michael de aartsengel, Henoch, Kain, Bileam en Korach. Dat was vanzelfsprekend voor een Joods publiek, maar niet voor een heidens publiek. De brief heeft een waarschuwend en aansporend karakter, maar ook een hele troostend karakter. Judas bemoedigt de christenen door aan te geven dat we behoren tot hem die bij macht is ons te bewaren voor struikelen. We zijn, zoals we vanavond zullen behandelen, geliefd en geroepen door God en bewaakt voor Jezus Christus. Dat zijn, als we goed bij stilstaan, hele troostelijke woorden die ieder moeilijke situatie draaglijk zou moeten maken. Nou, de kern van de brief vinden we in versen 3 en 4. En die zullen we, als de Heer het wil en wij leven, volgende week behandelen. Judas schrijft, geliefden, toen ik mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerse God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Dus de aansporing die Judas ons geeft, die de Heilige Geest ons geeft, is om te strijden voor het geloof die we ontvangen hebben. Omdat de wolven de kerk zijn binnengeslopen en zullen binnensluipen. Dat is iets wat vanaf de eerste eeuw tot en met de komst van onze Heer zal gebeuren. Het zijn mensen die scheuringen veroorzaakten. Zoals Judas ook aangeeft in vers 19. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. En let op, Judas spreekt hier niet over ongelovigen buiten de kerk, want dat is duidelijk. De wereld kent God niet, de wereld verloochent de Heere, de wereld heeft de geest van God niet. Hij waarschuwt juist voor mensen binnen de kerk. Judas spreekt over mensen die ongemerkt de kerk zijn binnengeslopen. Mensen die zeggen Christus te volgen, maar dat in werkelijkheid nooit hebben gedaan. Zulke mensen veroorzaken scheuringen. Voor zulke mensen moeten wij waakzaam blijven. We mogen ons niet mee laten slepen in hun gedachten en gedrag. En in vers 23 roept Judas ons op om met vrees met hen om te gaan. Vrees, zoals we gaan behandelen, voor besmetting door hun gedrag. Maar, zegt Judas ook, tegelijk moeten we dat met medelijden doen om hen waar mogelijk uit het vuur te rukken. Dus ondanks het feit dat wij te maken hebben met scheuringen of met mensen die scheuringen veroorzaken, dienen wij ook met deze mensen zo om te gaan en waar mogelijk hen uit het vuur te rukken. De waarschuwing die Judas aan deze broeders en zusters geeft, is één die geldt voor alle tijden en plaatsen, totdat de Heere terugkomt. Zowel Johannes, Petrus als Paulus hebben in hun brieven meerdere keren gewaarschuwd voor valse leraren en wolven die de kerk zouden binnensluipen. En ik zou zeggen dat vooral, het is iets van alle tijden, maar vooral vandaag de dag onze kerk vol zit met natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Het wordt steeds moeilijker om te onderscheiden wie werkelijk wedergeboren is en wie niet. Maar gelukkig geeft de schrift ons de kenmerken waardoor we deze mensen kunnen onderscheiden. En op zo'n manier het lichaam van Christus te beschermen tegen hun. Het pad dat naar het leven leidt is smal en vol gevaren, zowel van buiten als van binnen. Maar, hij schrijft ook Judas, we hebben een grote zekerheid. We behoren hem toe die bij machten is om ons te bewaren van struikelen. En dat geeft kracht en bemoediging in de strijd die wij dienen te voeren om het lichaam zuiver te houden en onszelf zuiver te houden. De auteur van deze brief identificeert zichzelf als Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. De HSV, als jullie die hebben, noemt deze brief de algemene brief van apostel Judas. Maar naar mijn inzicht is dat onjuist. Judas, de broer van Jacobus, was niet een van de 12 apostelen die door onze Heer waren aangesteld. De HSV, wat mij betreft, heeft hier wel voor nodige verwarring veroorzaakt door keuzes te maken in de vertaling die niet correct zijn naar mijn mening. Judas introduceert zichzelf als een dienstknecht van Jezus en broer van Jacobus. En als wij elders in de HSV kijken, dan zien we ook een Judas, een broer van Jacobus. Ik geef het aan om ook aan te geven waar de verwarring waarschijnlijk ligt. Lucas geeft namelijk een lijst met namen van de 12 apostelen. Dit is wat Lucas schrijft. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de die Zelotes genoemd werd, excuus daarvoor. En dan zegt, en dan lezen we Judas, de broer van Jacobus. En Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Nou, als je dit zo leest, lijkt het inderdaad alsof Judas, de broer van Jacobus, een van de 12 apostelen was. Maar dit klopt niet. De vertaling van broer van is hier niet correct. In het Griekse staat letterlijk Judas van Jacobus. En dat betekent altijd zoon van. En dat is ook hoe de meeste vertalingen het weergeeft. De HSV lijkt een van de enige of weinige vertalingen die dit als Judas de broer van Jacobus vertaalt. Dit zou eigenlijk Judas de zoon van Jacobus moeten zijn. Dus als we dit zo goed corrigeren, is het niet een van de 12 apostelen. Voor de oplettende onderdoors trouwens, deze Judas is de Thaddeus die in Matthäus en Marcus genoemd worden. En dat even een kleine afstapje. Maar dus, als het niet deze Judas is, welke Judas is het wel? Nou, in Matthäus 13 lezen we dat onze Heer naar Nazareth ging en daar in de synagoge onderwees. We lezen, de mensen stonden versteld van zijn wijsheid en macht en zeiden, is dat niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? Nou, we zien hier dus twee broers, Jacobus en Judas, die de halfbroers van onze Heer Jezus Christus zijn. Dus de enige Judas, broer van Jacobus, die we in de schrift tegenkomen, is dus de halfbroer van onze Heer Jezus Christus. En dit is dan ook de auteur van deze brief. En daar is eigenlijk geen twijfel over. Alle commentators en ook de oude, zeg maar, de kerkvaders die beamen hetzelfde. De auteur van deze brief is de halfbroer van onze Heer Jezus Christus. En wat opvallend is, is dat hij zichzelf niet identificeert als de halfbroeder van onze Here, maar hij identificeert zichzelf als zijn dienstknecht. Letterlijk zijn slaaf. Zowel Jacobus, die later een pilaar van de gemeente in Jeruzalem werd, als Judas, gelooft afhankelijk niet in Jezus. Als wij het volgende in Johannes lezen, want ook zijn broers geloofden niet in hem, dan zien we dat de familie van Jezus afhankelijk niet in hem geloofde. We lezen ook dat ze hem voor gek maakten. Toch konden zijn broers en uiteindelijk niks doen dan in hem geloven, in de enige geboren zoon van God. Hij die God is, mens werd en voor onze zonde stierf. We kunnen niet met zekerheid zeggen wanneer de halfbroers van Jezus tot geloof kwamen, maar vermoed wordt dat dit na zijn opstanding gebeurde. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthe dat de Heer na zijn opstanding verscheen aan Kefas, daarna aan de 12, vervolgens aan meer dan 500 broeders tegelijk. En daarna ook aan Jacobus. En vlak voor Pinksteren schrijft Lucas dat in de bovenzaal de apostelen bijeen waren om te bidden samen met Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Dus we zien na zijn opstanding, de Heere verscheen aan Jacobus. We vermoeden dat deze Jacobus de broer, de halfbroer van Jezus is. En we zien vlak voor Pinksteren, toen de Heilige Geest op de kerk stortte, dat zijn broers, Jacobus en Judas, in die bovenkamer aan het bidden waren. Dus ergens na zijn opstanding voor Pinksteren waren ze tot geloof gekomen. De opstanding van de Heere had dus zijn halfbroers overtuigd van wie hij werkelijk was. Jezus was voor hen niet langer slechts hun broer, maar de Zoon van God die naar de aarde was gekomen om onze zonden te verzoenen, de lang verwachte Messias. Zowel Jacobus als Judas konden niks anders dan zich voor hem buigen en hem aanbidden, omdat hij een eeuwige God is. Hun relatie met Jezus veranderde radicaal, van bloedverwanten naar de verhouding van slaaf en meester. Een grote broer werd hun God en Here, die zij voortaan tot in de dood zouden volgen. En dat is ook precies hoe Judas zijn brief opent. En Judas een dienstknecht, oftewel een slaaf van Jezus Christus. Nou, Judas is niet de enige in het Nieuwe Testament die zijn brief op deze manier opent. Zijn broer Jacobus begint zijn brief op dezelfde wijze. Ook Paulus doet dit meerdere keren, onder andere in Romeinen en Filippenzen. Dat hebben we ook met Jude behandeld. En in de brief aan Titus. En Petrus gebruikt dezelfde titel in zijn tweede brief. Hij noemt zichzelf ook een dienstknecht van Jezus Christus. Maar wat opvalt is dat zowel Judas als Jacobus zijn opgegroeid met de Heere. En laten we onszelf in hun schoenen plaatsen, zeg maar. Kunnen wij ons voorstellen dat wij op een dag onze eigen broer als meester en God zouden aanbidden? Nou, dat is wel wat in hun leven gebeurd is. Maar wat voor een wonderbaarlijke gebeurtenis wat zou daarvoor nodig zijn? Nou, het leven van onze Here was op zichzelf al wonderbaarlijk. Hè? Geboren uit een maagd, verwekt door de Heilige Geest, de gebeurtenis bij zijn doop, de verzoeking in de woestijn, al zijn genezingen, blinden die konden zien, doven die konden horen, kreupelen die konden lopen, het uitdrijven van demonen met macht, het voeden van 5000 mannen en later nog eens 4000 mannen en vrouwen en kinderen niet meegeteld. Het lopen op water, het opwekken van de dochter van Jairus en het opwekken van de zoon van een weduwe en het opwekken van Lazarus. Nou, al deze wonderen waren op zichzelf genoeg geweest of genoeg moeten zijn om in de Here te gaan geloven. Maar zijn dood, hoe noodzakelijk ook voor ons, voor de overwinning op zonde en dood, bracht veel twijfel bij de mensen die hem jarenlang gevolgd hadden. Ondanks het feit dat de Here herhaaldelijk geroepen had dat dit moest gebeuren. Wat echt doorslaggevend was, niet alleen voor Judas en Jacobus, maar ook voor de apostelen en alle anderen die daarna tot geloof kwamen, was de opstanding uit de doden van onze Heer Jezus Christus. De opstanding bracht in het leven van deze mensen zo'n radicale verandering teweeg, dat in het leven van Judas, dat Jezus niet langer zijn broer was, maar zijn Here en Meester, zijn God die mens geworden was om de zonde van de wereld weg te nemen. Nou, soms lezen we te snel over een enkel woord heen, zonder erbij stil te staan. Maar deze aanduiding, dienstknecht of slaaf van Jezus Christus, heeft een hele diepe betekenis. Het laat zien welke enorme impact de opstanding had op het leven van Judas. En ook welke betekenis en wat voor impact het heeft op ons vandaag de dag en op alle andere apostelen van het Nieuw Testament. Paulus schrijft in Romeinen 6, en vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Nou, de letterlijke vertaling is, bent u slaaf geworden aan de gerechtigheid. Een dienstknecht of slaaf had geen enkel recht, geen eigen wil en geen eigen plannen. Hij is volledig eigendom van zijn meester en leeft alleen om dienst wil uit te voeren. Wij behoren altijd iemand toe. Het concept van vrije wil is vals. Of we zijn slaven van de zonde, of slaven van Christus en daardoor slaven van de gerechtigheid. Er is geen middenweg. Nou, dat klinkt misschien negatief, Maar in ons geval is het juist een zegen, want wie een slaaf van de zonde is, leeft onder de heerschappij van de duivel en loopt uiteindelijk uit op de eeuwige dood en eeuwige verdoemenis. Maar wie een slaaf van Christus is, leeft onder de heerschappij van de Zoon van God en ontvangt het eeuwige leven. Judas en de andere auteur van deze brieven wisten dit. Hun meester had hen vrijgekocht en nu behoren zij tot Christus. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 6 dat wij niet van onszelf zijn, maar gekocht en betaald met een hoge prijs. Christus heeft ons vrijgekocht door zijn bloed, wij zijn zijn eigendom. Dit schrijft Paulus. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en uw geest, die van God zijn. En Paulus schrijft, ons lichaam en ons geest is van God. Ze behoren niet tot ons. En hoe zalig is het om tot zo'n meester te behoren? Dit mogen we niet als iets negatiefs zien. Slaven van Christus zijn is iets heel zaligs. Wij behoren tot onze zaligmaker, tot onze verlosser. Niks anders kan zulk rust, troost, hoop en blijdschap geven. De opstanding was doorslaggevend voor ieder auteur van het Nieuwe Testament. Zonder de opstanding zouden al de wonderen die Jezus verricht had niks betekenen. Zonder de opstanding heeft ons geloof geen fundament. Alles rust op de opstanding van onze Heer. Wij geloven in de Heer omdat Hij opgestaan is. Dat is de getuigenis die wij hebben gekregen. Dat was het doorslaggevend moment dat deze mannen, inclusief Judas, en wij vandaag de dag die tot geloof zijn gekomen, het geloof en de overtuiging gaf dat de getuigenis over Jezus waar is. Judas zag hem niet meer als een bloedverwant, maar als zijn Heer en Meester, zijn God, die vlees had aangenomen om de zonde van de wereld weg te nemen. Wat opvalt, is dat Judas in zijn brief niet begint met zijn natuurlijke afkomst of familiebanden. En Judas had zichzelf kunnen voorstellen als de broer van Jacobus, of zelfs als de broer van Jezus, maar dat heeft hij niet gedaan. Zo'n voorstel had hem aanzien kunnen geven bij sommige lezers, maar hij doet dat niet. Hij noemt zichzelf allereerst een dienstknecht van Jezus Christus of een slaaf van Jezus Christus. Pas daarna voegt hij eraan toe dat hij de broer van Jacobus is. En waarschijnlijk doet hij dat om duidelijk te maken welke Judas hij was. Voor jullie info, Judas was een hele bekende naam in de eerste eeuw. Dus om onderscheid te maken welke Judas hij was, heeft hij zichzelf waarschijnlijk op die manier voorgesteld. Dit laat zien, de manier waarop zij zich voorstelde, laat zien waar zijn ware identiteit lag. Het lag niet in zijn bloedlijn, het lag niet in zijn familie, maar in zijn relatie tot Christus. Judas wilde niet bekend staan als de broer van Jezus, maar als de slaaf van Jezus. Want dat is de Allerhoogste Heer die een mens kan ontvangen, eigendom te zijn van de Zoon van God en te leven voor zijn wil. Dit geldt niet alleen voor Judas, maar ook voor ons vandaag de dag. Onze ware identiteit ligt niet in onze afkomst, onze positie, ons werk of onze prestaties. De wereld denkt hier anders over. De wereld leert ons om onze identiteit te nemen aan wat we doen, wat we hebben of waar we vandaan komen. Maar de Bijbel leert ons juist dat onze identiteit alleen in Christus ligt. Wij behoren niet meer onszelf toe, maar Hem die ons gekocht heeft met zijn bloed, met zijn kostbare bloed. Wij zijn kinderen van God, geliefd door de Vader, bewaard voor Jezus Christus en vervuld met de Heilige Geest. Daarom mogen wij onszelf zien als dienstknechten van Christus, niet omdat wij sterk of trouw zijn, maar omdat Hij ons vasthoudt en ons leven volledig in zijn handen ligt. Dit is geen minderwaardig positie, maar juist een voorrecht en een bron van diepe zekerheid. Als zijn eigendom van de koning der koningen. Judas adresseert de brief aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, zoals het HSV het weergeeft. Nou, dit is een van de versen, ik zei het ook tijdens een korte introductie, waar de oude manuscripten, de oude Griekse manuscripten, op punten van elkaar afwijken. De afwijking verandert niks aan de toepassing, de betekenis of de bemoediging die we uit de tekst halen. Het heeft geen gevolgen voor de fundamentele doctrine van ons geloof. Toch vind ik het belangrijk dat we deze verschillen kennen en ook benoemen. Dit kan ons ook helpen in gesprekken met tegenstanders van het woord, die dit soort argumenten kunnen gebruiken om de betrouwbaarheid van de schrift in twijfel te trekken. En niet zozeer om in discussies met hen te belanden, maar opdat wij niet zouden wankelen. De meeste vertalingen, Engels, Italiaans en wat dan ook, baseren zich op andere manuscripten en geven de tekst bijvoorbeeld aan als, volgens mij heb ik het op de slides, ja, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader zijn geliefd en die voor Jezus Christus worden bewaard. We zien dus twee verschillen tussen wat de HSV, hoe de HSV het vertaalt en de meeste andere vertalingen. De HSV gebruikt geheiligd, terwijl de juiste vertaling geliefd zou moeten zijn. En de HSV zegt door Jezus Christus worden bewaard, terwijl de andere lezen voor Jezus Christus worden bewaard. Ik noem dit niet om verwarring te creëren, niet om kritiek te hebben op de HSV, maar wel omdat wij, om liefde voor de waarheid en om precies te zijn, wil ik deze dingen benoemen. De meeste gebruikte en betrouwbare manuscripten ondersteunen deze lezing, die veel andere vertalingen wel volgen. En dat gezegd te hebben, het is een verschil, maar fundamenteel verandert er niks. Deze woorden, of in de vertaling van de HSV, of vertaald zoals hier, geeft in beide gevallen zeer grote troost en bemoediging aan iedere christenen. Judas noemt ons geroepenen, geliefd door God en bewaard voor Jezus Christus. Dus ik stel voor dat we hierbij stilstaan. Uitverkiezing is een grote zegen voor een gelovige. Het is iets waar er heel veel verdeeldheid over is. Maar als we er goed bij stilstaan, is het een grote zegen voor een gelovige. Aan de roeping is de zekerheid verbonden dat wij geliefd, bewaard en verheerlijkt zullen worden. We hebben dit onlangs in onze studie op de woensdag van de Hebreeënbrief behandeld. Maar Paulus schrijft aan de Romeinen het volgende. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook vereerlijkt. Maar het is wel belangrijk dat wij een onderscheid maken. Want de Bijbel kent twee vormen van roepingen. Eentje die voorkomt uit voorverkiezing, zoals we hier in Romeinen 8 lezen. En eentje die wat algemener is. Want het is waar dat God de hele wereld roept om zich te bekeren. En Johannes schrijft, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jesaja schrijft het volgende. Wend u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Dus we zien hier dat de roeping aan de wereld, zeg maar, dat het een algemene roeping is om zich te bekeren tot God, tot onze God. Jezus heeft met zijn dood de zonde van de hele wereld op zich genomen. Verlossing en verzoening is door zijn offer voor iedereen mogelijk gemaakt. Dat lezen we ook in Colossense. En toch weten we en zien we helaas om ons heen dat de meerderheid van de wereld geen relatie met God en zijn zoon willen. Ook al is de roeping voor verlossing voor de hele wereld, de meeste mensen zullen die roeping niet in acht nemen. Onze Heere zei het volgende in Matthäus. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dit roept de Heere nadat hij een vergelijking maakt tussen het koninkrijk van God en een koninklijke bruiloft. Waarbij, zegt de Heere, velen uitgenodigd waren. Maar van de vele mensen die uitgenodigd waren, waren er velen die stomme excuses gaven om niet te komen. Sommigen sloegen en vermoorden diegenen die de uitnodiging hadden. En we lezen ook, er kwam iemand niet gekleed in bruiloftskleding en die werd eruit gegooid. Nou, als we die vergelijking lezen, is dat een beeld van, helaas, is dat een beeld van de wereld. Waarbij de roeping tot verzoening ver is gegaan naar de hele wereld. En zoals velen geen acht hadden genomen op de bruiloftuitnodiging, zo zijn er velen in deze wereld die de roeping tot verzoening niet in acht nemen. Sommigen gaan zover om de mensen die het goede nieuws brengen te lasteren en vermoorden, maar sommigen slaan acht op die roeping, maar komen in hun vuile kleren, nooit schoon gewassen van hun zonde en nooit tot bekering gekomen. Voor deze mensen zullen uiteindelijk ook een slechte oordeel komen. Helaas is dat een beeld van deze wereld. En aan het einde van deze vergelijking zegt de Heere dus wat ze zojuist hebben gelezen. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. We weten dat de roeping voor verzoening voor de hele wereld geldt. We weten ook dat het Gods wil is dat niemand verloren gaat, maar allen tot bekering komen. Dat lezen we in 2 Petrus 3. Dus de roeping tot bekering is voor allen, maar helaas weinig mensen zullen die roeping in acht nemen. Maar dat is dus de algemene roeping, maar dat is niet de roeping die Judas bedoelt. De roeping die Judas bedoelt staat geworteld in de liefde van God en met de belofte van behoud tegen struikelen. Deze roeping staat onlosmakelijk verbonden aan verheerlijking. Zijn we van tevoren bestemd tot eeuwig leven, dan volgt het dat we verheerlijk zullen worden. Dat hadden we in Romeinen 8 gelezen. En nogmaals, wie van tevoren toe bestemd heeft, die worden ook geroepen. En wie hij roept, die worden gerechtvaardigd. En wie hij gerechtvaardigt, die zullen ook verheerlijkt worden. Dat is de belofte die we uit het woord hebben. En dit is dus ook de roeping die Judas bedoelt. Nou, we moeten niet onnodig moeilijk doen over wat de Bijbel over roeping zegt. Iedereen die een christen is, is voorbestemd en geroepen om comfort zijn zoon veranderd te worden. Alle apostelen, alle profeten zijn door God geroepen. En dus niet uit eigen keuze. Van Abraham tot de laatste van de apostelen, allemaal geroepen door God. Niemand van hun heeft door zijn goede werken die roeping verdiend. En niemand heeft die roeping gezocht. Het is door God gegeven. Paulus, die op weg naar Damascus was om christenen op te sluiten en vermoorden, werd door Christus geroepen om een apostel te worden. Paulus had daar geen zeg over. De Heere kwam, die roepte hem en die maakte hem van hem, zeg maar. Al deze mensen, De profeten en de apostelen van het Nieuwe Testament waren gekozen en geroepen om gerechtvaardigd en uiteindelijk bij de tweede komst van onze Heere zullen ze ook verheerlijkt worden. Als je de getuigenissen van de Bijbel leest over de alle profeten en alle apostelen, kunnen we niet tot een andere conclusie komen dat God deze mensen geroepen had. Maar toch is er een. Toch is het moeilijk voor meesten, voor sommige mensen om te denken dat wij, en dat het ook zo bij ons is. We hebben moeite mee als wij ons over onze getuigenis praten. Vele mensen zeggen, ik heb een keuze voor God gemaakt. Maar nogmaals, de schrift zegt, wij zijn gekozen en we zijn geroepen. En laat het duidelijk zijn, dit is niet een hoogmoedig statement die ik maak. Want wij weten dat we uit onszelf nooit tot God kunnen en zouden naderen. Het kan alleen door een gave van God komen. Voor mij is het een hoogmoedige statement om te zeggen dat wij een keuze hebben kunnen maken, want dan ligt de keuze bij ons. Terwijl het woord de heel duidelijk zegt, de Heer heeft ons geroepen en de Heer heeft ons apart gezet en de Heer heeft ons geloof geschonken. Het besef van deze roeping maakt ons juist meer afhankelijk van God, omdat we van onszelf weten dat we niks goeds kunnen. Onze werken zijn als een bezoedeld kleed, schreef Jesaja. We kunnen geen vrucht dragen als we niet in Jezus zijn, zegt onze Heer in het Evangelie van Johannes. En het is voor en door Jezus dat we bewaard worden. Dat lezen we in Judas. Geroepen zijn is echt, we moeten het echt als een voorrecht zien en het is echt iets zalig. En we kunnen niks anders doen dan God voor eeuwig dankbaar zijn. En Judas gaat verder. Judas zegt ook dat wij geliefd zijn. En ik weet, de HSV die zegt geheiligd. De juiste vertaling naar mijn inzien zou geliefd moeten zijn. Of we nou geliefd of geheiligd gebruiken, nogmaals, het maakt niet uit. Het verandert onze relatie met hem niet. En beide statements zijn waar. Maar goed, ik moet een keuze maken en ik geloof dat geliefd de juiste keuze is. De liefde die God voor ons zijn kinderen heeft, is zoals we ook in het gebed van Jezus lezen, dezelfde liefde die God de Vader voor zijn Zoon heeft. En dat is hoe groot zijn liefde voor ons is. Laat er geen twijfel zijn hoe groot deze liefde is. Het is menselijk gezien onmogelijk te beschrijven en conceptueel niet in woorden te zetten, maar laten we introspectie doen en naar onszelf kijken. En laten we bedenken de dingen die we voor onze bekering hebben gedaan, maar de dingen die we ook vandaag de dag nog dagelijks doen. En dan denken dat God niet meer omkijkt naar die dingen omwille van zijn Zoon, die ons duur gekocht heeft. Alleen dat al moet het nodige besef teweeg brengen dat de liefde van God enorm groot is voor zijn kinderen. En dan laten we ook niet vergeten hoe hij ons als kinderen draagt. En zoals ook in het gebed van onze Heer in Johannes 17, dat hij ons bewaart tegen de boze. Judas zegt nogmaals dat we geliefd door God de Vader zijn en bewaard voor Jezus Christus. Nou, als ik dat lees, moet ik denken aan de hoogpriestergebed van onze Heer in Johannes 17. En iedere keer dat ik tijdens de voorbereiding dat ik die gebed las, moest ik ook denken hoeveel dat gebed invloed heeft gehad op de leven van Judas. Dus ik stel voor dat we samen de gebed lezen. En die vinden we in Johannes 17. Ik heb hem niet op de scherm, ik heb wel de verwijzing daar naartoe. Dus Johannes 17. Het zijn 26 versen. Een hele gezegende gebed. Dus lees alsjeblieft met me mee. Ik lees. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijkt mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hem mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is van u, en al wat van u is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt eens zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze heb erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover. Prachtig gebed. We zien hier in een gebed van onze Heere. De Heere had geen twijfel over de liefde die God de Vader voor hem had. En het is diezelfde liefde die God de Vader voor hem heeft, die God de Vader voor ons heeft. Het is een volmaakte liefde omdat God volmaakt is en omdat er in hem geen duisternis woont. Het is een liefde die vergeeft. Het is een liefde die bemoedigt. Het is een liefde die bestraft. God bestraft zijn kinderen. Het is een liefde die bewaart en een liefde die draagt, opdat alle dingen meewerken ten goede. En zoals Paulus ook schrijft. Wij weten dat voor hem die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Grote liefde kan er niet zijn. Het is deze liefde die onze voorbestemming mogelijk heeft gemaakt. Die deze roeping, rechtvaardiging en verheerlijking mogelijk heeft gemaakt. En door deze liefde worden we voor en door Jezus Christus bewaard. Judas aan zijn groet. En de laatste vers van vanavond met: mogen barmhartigheid en vrede en liefde vermeerderd worden. Uiteraard is dit een gebed die we aan ieder van ons toewensen. Maar laten we ook niet vergeten om barmhartigheid, vrede en liefde voor al de mensen om ons heen ook te wensen. Iedereen van onze geliefden die niet in Christus geloven. Wij hebben de rust. Wij hebben de vrede omdat we de zekerheid van ons geloof en relatie tot God hebben. Maar diegenen buiten Christus hebben dat niet. Zij hebben geen rust en hebben zeker geen vrede met God. Deze brief is geadresseerd aan christenen die moeten strijden voor het geloof. Omdat er natuurlijke mensen die scheuringen veroorzaken in de kerk zijn binnengekomen. Maar ook gaan we zien, het is een oproep die Judas maakt, is om deze mensen met vrees en beven uit het vuur te rukken. Heb je vijanden lief is een gebod van Christus en dus moeten we ook niet vergeten om voor onze vijanden te bidden en waar mogelijk hen het goede nieuws te vertellen. En uiteraard, dat geldt niet alleen voor onze vijanden, maar dat geldt ook voor onze geliefden die niet in Christus geloven. En ik denk dat we met z'n allen hier zitten vandaag de dag en we veel mensen kennen die niet in Christus geloven en die buiten hem zijn. Dus ook voor hen moeten we bidden en het goede nieuws vertellen. Laten we niet vergeten om goed te doen onder elkaar en dat is zeker nodig. Maar ook buiten in de wereld. We zullen de ultieme vrede en liefde ervaren als onze Heer een nieuwe hemel en aarde zal maken, waar gerechtigheid zal heersen. Maar tot die tijd moeten we altijd vrede najagen. Vrede onder elkaar als broeder en zuster, maar ook vrede met de wereld om ons heen. Nou, zoals Judas zijn groet eindigt, ga ik vanochtend ook deze dienst eindigen. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde vermeerderd worden. Amen. Laten we bidden. Liefde, volle Vader, Heer, ik dank u nogmaals voor deze geweldige brief. Heer, ik dank u dat u... Heer, door uw Heilige Geest, dat u Judas... hebt geïnspireerd om deze brief te schrijven, heren. Ik dank u voor de waarschuwingen, maar ik dank u ook vooral, heren, voor de bemoediging uit deze brief, heren. Het feit dat wij geroepen zijn door u om geheiligd te worden en verheerlijkt, heren. Het is een grote zekerheid, heren, want we weten dat u niet liegt, heren. We weten dat als wij in u zijn, dat u in ons bent en dat wij gedragen worden door u, dat wij uiteindelijk een verheerlijk lichaam zullen krijgen, Heer. Ik dank u voor de liefde die u voor ons hebt. Ik dank u dat de liefde die u voor ons hebt hetzelfde is als de liefde die onze Vader voor u heeft. Ik dank u dat wij ook op die manier geliefd zijn door de Vader. Ik dank u, Vader, voor hetgeen wat u doet en hetgeen wat u gedaan hebt in onze leven, Heer. Ik dank u voor deze brief nogmaals. Ik bid dat het een troost mag zijn voor ieder van ons, maar dat we ook acht slaan op de waarschuwingen om op te letten en heren, op die manier zeg maar, het lichaam te beschermen. Heren, wees bij ons de komende dagen, dat wij u mogen verheerlijken in de dingen die we doen. En heren, we danken u nogmaals. Ik bid en vraag al deze dingen in Christus' naam. Amen.